Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Het is de inauguratie van Trump. Wat een feest. Wat een party. Nu gaat alles veranderen. Trump de Ridder! Samen met Elon Musk. Eindelijk. Gaat weer normaal worden. Welkom bij de Jensen Show voor vandaag. Het is dus inderdaad vandaag de dag van de inauguratie van Donald J. Trump. Hij krijgt zijn tweede termijn. En ik weet dat ik heel veel shit over me heen... Ga maar door de muziek. Ik weet dat ik heel veel shit over me heen gekregen heb de afgelopen weken. Omdat ik heel kritisch ben op Trump. En ik moet je ook zeggen, ik ben ook helemaal niet... Ik kan het niet verbloemen, want ik ben altijd eerlijk met jullie. Ik zie gewoon zoveel signalen dat er toch niks gaat veranderen. En sterker nog, dat de agenda van Klaus... waar die overigens deze week ook naartoe gaat, naar Davos. Hè? Ja, maar hij zal best wel pittige dingen zeggen in zo'n speech. Nou, maar waarom ga je naar die gasten? Waarom ga je naar die gasten in Davos? Afschaffen de boel. Waarom zit je met Bill Gates? Bill Gates is opeens heel pro-Trump. Hè? Hij heeft drie uur gedineerd in Mar-a-Lago met Trump. Dus die is helemaal enthousiast. Ja, nee, Trump heeft goede energie te pakken. En weet je, je zou hem toch niet met Bill Gates willen eten? Nou, als je ziet wat hij aangedaan. Waarom zien mensen aan onze kant dat niet? Het is voor mij een mysterie, maar ik weet wel dat het is anticipatoire. Dan hou je het midden. Anticipatoire hoop van mensen. Maar ik ben ook niet negatief over de toekomst. Alleen ik zie dat er een andere toekomst is dan weer achter een politicus aangaan. En je moet juist die gasten scherp houden. Je moet zeggen, dit is wat je beloofd hebt en dit is wat je doet. Zelfs wat je met Wilders moet doen. Dit is wat je tientallen jaren belooft en kijk naar wat je doet. Nou, je ziet dat nu heel veel mensen teleurgesteld in. Want ze zien wederom niet dat hij belooft. Dat hij delivered op zijn beloftes. Dus ik kan niet meer, ik heb de energie, ik heb de kracht er niet voor, maar ik heb de energie niet meer voor om maar constant in dat spelletje mee te gaan dat een politicus ons wel gaat redden en dat soort dingen. Er zijn hele andere wegen die ons als mensheid veel verder kunnen krijgen. En ook al is het niet iedereen, maar zeker een groepje die het wil zien en kan zien en die er nog iets moois van wil maken, die paar jaar dat we hier op deze planeet rondlopen. Daar doe ik het voor, daar kan ik het voor. Maar om maar constant het spelletje te spelen van... Maar het enige is, de uitzending vandaag heet inderdaad Donald Trump veranderde mijn leven. Trump veranderde mijn leven. En dat klopt echt. En ik ga iets persoonlijks met jullie delen, want... Ik heb geen zin om over Groenland te praten of over dit. Of dit. En de inauguratie. Ik ga jullie meenemen naar 2016. Ik heb in 2014, volgens mij, heb ik mijn laatste talkshow gedaan. Zeg maar de laatste entertainment talkshow. Ik heb het jaren, decennia lang gedaan. Je weet, ik heb het dagelijks gedaan. Alle grote sterren ter wereld gesproken. Ook de Nederlandse dombo's, sterren en dat soort dingen. Ik heb het allemaal gedaan. Maar ik was op een gegeven moment natuurlijk helemaal klaar mee. Dus toen heb ik een break genomen. En dat doe ik, als ik terugkijk op mijn werkende carrière, dat doe ik altijd. Dat ik denk van, ja, ik weet het even niet meer. Dus nou neem je even weer een break en dan ga je weer even zoeken. En dan vertrouwen op God en het licht, dat je krijgt wel weer door wat je moet gaan doen. Maar het rare is, als je zo'n break neemt, dan weet je dat niet. Hè? Er is geen zekerheid. En dat bouw ik dan ook nooit voor mezelf in. Dan heb ik weer wat geld verdiend of zo. Of hè, met een beetje mazzel heb ik wat verkocht. En dan heb je wat geld. En dan kan je daarvan een jaar leven of zo. Maar er komt niks binnen. Dus dan gaat het allemaal heel snel. Iedereen die dat zo is, heeft meegemaakt, dan weet je dat geld zo verdwijnt. Maar ik wilde toch iets doen. En wat ik wilde doen is een soort van droom die ik altijd had. En die denk ik heel veel mensen van mijn generatie, maar ook jonge generatie. We dachten altijd dat Hollywood zo fantastisch zou zijn. En ik kwam daar heel vaak in Los Angeles voor soms werk, maar ook voor vakanties. Ik had een hele oppervlakkige beleving van Hollywood. Niet daadwerkelijk wetende hoe het echt business-wise werkt. En natuurlijk ook, er zit een hele griezelige kant aan Hollywood. Maar ik had gewoon, zeg maar, palmbomen, Hollywood sign, goede restaurants, mensen zien er mooi uit. Allemaal fake. Maar het was leuk om af en toe, zeker als je in de entertainment business werkte, als je twintiger en dertiger, dan haal je daar wat inspiratie ook uit. En het klopt ook wel dat, zeg maar, als het gaat om entertainment, dat natuurlijk heel veel daar, dat ze voorliepen op bijvoorbeeld in Nederland. Je kon veel leren van wat ze daar al ontwikkeld hadden en wat daar al uitontwikkeld was. Maar ik denk, ik wil gewoon veel tijd doorbesteden, zo lang als het kan, op een gewoon toeristenvisum, iedere keer, van hoe je in Beverly Hills. Beverly Hills, weet je nog? Beverly Hills, het is Beverly Hills. Dus ik vind zowaar een nog vrij betaalbare, leuke bungalow in Beverly Hills. Met uitzichten jetliner views, zoals dat heet. Well, this property's got jetliner views. Dus dan zie je gewoon het verkeer op, vliegverkeer op LAX binnenkomen. Maar dan zie je dus kijk je uit over de hele LA. De LA en Orange County Basin. Nou, maar goed. Dus ik vind een leuke bungalow. En betaalbaar voor mij toen. En ik huur dat een jaar. En ik denk, ik ga zo vaak mogelijk als dat ik kan. En we gaan eens even kijken. En misschien dacht ik in mijn achterhoofd, want ik weet echt, in Nederland weet ik op dit moment niet wat ik moet doen. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Want ik heb alles al gedaan op entertainment vlak. En het gaat me niet om het geld. Het gaat me niet om meer populariteit of wat dan. Maar wat moet ik nou nog doen? En toen dacht ik, moet ik niet in Amerika iets proberen te doen? Moet ik niet in Amerika proberen te werken? Dus ik, via wat contacten, dacht, nou oké, ik heb nu de huis in Beverly Hills. Toch kan ik toch weer, op de bucketlist kan je afstrepen, afvinken. Van oké, je hebt tenminste een tijd in Beverly Hills gewoond. Nou, leuk. Ik zou er nu nooit meer willen wonen. Maar ik kwam daar dus achter dat het echt geen reet aan is. En dat, ik bedoel, welke Hollywood party ook wordt uitgenodigd. Ik ben er naar velen geweest. En ik heb ze allemaal gezien, de George Clooney's en de hele wat. Maar het is een of andere fake. En iedereen ligt om 10:30 in bed, weet je wel. Ja, weet je, dan heb ik net mijn eerste cocktail op om 10:30. Maar iedereen gaat om 10:30 naar bed. Ja, yeah, I get up in the morning. Now that's my routine. Weet je, er is helemaal geen nightlife. Het is puur fake. Dat hele idee van Hollywood dat zo leuk is, dat bestaat helemaal niet. Maar goed, daar kom je dan achter als je daar even wat meer tijd spendeert. Maar dus ik doe wat afspraken en ik kom zelfs op het hoogste niveau binnen bij de agents, zoals dat heet. William Morris Agency is de grootste. Alles draait om agencies daar. Je hebt networks, tv-networks en je hebt agencies. En die agencies die hebben dan alle talenten. Die gaan dan naar het netwerk onderhandelen en de hele rotzooi. En ik had zowaar een goede klik met de hoofd van de televisiedepartement van William Morris. En die zei van, well, you know, it's difficult, but I think we have a chance with you to put you on a talk show or whatever. En ik weet nog dat is op zich een goed ziek. Ik zit midden in een uitzending.
Oh, is dat zo? Oh, Jezus Christus.
Hey, don't use the son of the Lord's name in vain, Mo.
Oh, God. Oh, zeg ik het weer.
Ja. Ja, oh, God. Nee. 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 Fuck kan je zeggen. Fuck kan je zeggen.
Dat is. Ik ga het even terugbellen.
Nee, maar dat is toch zo raar dat het woord fuck, waarom dat zo controversieel is geworden?
Oh, ja.
Vind je niet?
Dat kan allemaal niet.
Nee, maar wat is fuck? Het is neuk.
Ja, hij valt weg. Moet ik even terugbellen? Of?
Ja, bel even terug met FaceTime. Is wel leuk. Ik heb nooit een co-host in de show, maar nu ben jij het vandaag. Ik heb een co-host in de show. Ik maak er gewoon een hele rare uitzending van vandaag. Ah. Maar nu ben je op video.
Oh, wow.
Maar ik hoef jou niet te zien.
Nee, dus zal ik het maar uitzetten. Dat is beter.
Weet je, voor de mensen. Nee, zet het even uit, ja. Dit is wel leuk voor onze kijkers en luisteraars. Dit is de persoon. Wil je daarvoor uitkomen? Wil je uit de kast komen hierover?
Ja hoor. Geen enkel probleem.
Zeg eens even welkom, strijder van. Ja.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten.
Ja.
Hier is Robert Jensen.
En dit is de Jensen Show.
Spreek ik het goed uit, trouwens?
Ja. Je zegt tenminste geen Robert.
Robert.
Je zegt tenminste Robert.
Zit ik nou eindelijk een keer in de show?
Je zit eindelijk een keer in de show, want ik zit net een heel verhaal te vertellen. Ik denk dat jij het wel leuk vindt, maar ik denk eigenlijk dat niemand deze uitzending leuk vindt. Maar het interesseert me geen ene flikker meer. Ik zit weer op een punt in mijn leven dat ik denk dat ik weer eens wat anders ga doen.
Oh ja, oké. Okay. Maar je kan ons toch allemaal niet in de steek laten?
Nee, ik laat je niet in de steek, maar even, ik kan niet... Weet je, hoe vaak moet ik nou uitleggen dat je zo iemand als Trump niet kan vertrouwen en politici niet kan vertrouwen, zonder dat ik de hele dag lastiggevallen word met doodsbedreigingen en... Oh Jensen, je laat ons in de steek en vroeger vond ik je zo goed met Kione en dat soort dingen.
Ja, overloper.
Overloper.
Ja.
Hoe lang kan ik dat volhouden?
Ja, dat vind ik een hele goeie. Je moet dan toch iedereen overtuigen, denk ik.
Ja, maar... hoe vaak? Hoe lang?
Ja, goeie vraag. Hey. Er is wel wat werk aan de winkel, hè, op dit
vlak. Ja, maar ga jij het lekker doen? Ik hoor jou alleen maar nieuw bij de Albert Heijn. Ja, jij zit lekker op de achtergrond.
Oh. Ik vind die intro's, het zijn kunstwerkjes.
Welke?
Ja, van de show. Het is gewoon zo ongelooflijk lekker.
Ja, want dit is Maurice, die is de stem. Maar die is ook heel goed. Wij gaan binnenkort een podcast doen, hè? Over vormgeving.
Ja, we gaan een podcast doen. Ja, over allemaal van dit soort dingen.
Weet je dat ik daar zoveel over nadenk, Maurice? En dit, mijn hele leven schiet voor mijn ogen voorbij, weet je wel?
Ja.
Het is echt... Want het is zo'n historie. Maar het wordt echt 3-4 uur, hè, dat we moeten zitten praten.
Ja, dit wordt een hele lange. Ja.
Ja.
Maar een hoop te bespreken. Oh, maar te gek.
Maar die intro's, die hang ik met mijn team in elkaar. Het beeld en dat soort dingen. En audio. En Maurice is de stem. Maar Maurice en ik zijn allebei gewoon audio freaks. Als het gaat om vormgeving. Of vormgeving freaks zijn wij, Maurice.
Ja. Zeker, ja. En ik krijg veel goede reacties erop. Vooral die laatste, die knalt eruit. Hè?
Ja? Oké. Ja. Dat geeft de burger dan weer moed. Nou, dan ga ik het nog één keer uitleggen.
Dan spreken wij elkaar later.
Nee, ik blijf hangen.
Oké.
Je bent de sidekick vandaag.
Oh, gezellig.
Ik leg het nog één keer uit. Donald Trump die was persoonlijk failliet in de jaren 90. En die is door de Rothschilds eruit geholpen. Hij was persoonlijk miljarden in de schuld. En degene die hem hielp was Wilbur Ross. En die had... Die werkte voor de Rothschilds. Die deed altijd die bankruptcy dingen. Om natuurlijk dingen naar zichzelf toe te trekken. En te organiseren dat het ging zoals die gasten, die bankiers, die grote families het allemaal willen. Dus daar is Trump gered door die gasten. En je kan me niet vertellen dat hij nu... En Wilbur Ross was ook de eerste trade minister in zijn 2016 kabinet.
Ja.
Wist je dat allemaal?
Nee, dit is voor mij ook nieuw.
Zie je? Ja. Nee, dat is allemaal waar. Je kan het opzoeken. Dus en weet je dat Jared Kushner? Ken je Jared Kushner?
Jared Kushner.
Weet je wel? Zijn goede vriend van de leider van Israël, Benjamin Netanyahu. Wist je dat Jared Kushner is de vrouw, maar het zou zomaar kunnen. Maar de man van Ivanka. Weet je wel?
Ja.
De dochter, de oogappel van Trump, is Jared Kushner. Het was zijn rechterhand de eerste 4 jaar in het Witte Huis. En die deed alles, Jared Kushner. 4 jaar daarna heeft hij alleen maar deals gemaakt met Saudi-Arabië en weet ik wat allemaal. Die is nu miljardair. Gewoon persoonlijk zelf. Komt ook uit een familie van rijke gasten natuurlijk. Maar weet je dat Benjamin Netanyahu... Ik wilde even, ik weet niet zeker, maar die kwam vroeger gewoon bij hun thuis, hè, bij de Kushners thuis. Toen hij, en volgens mij is er een soort van, is hij zijn peetvader of zo, Netanyahu, van Jared Kushner. Maar in ieder geval echt een family friend, zeg maar. Moet je nagaan hoe klein die wereld is.
Ja.
En dan hoopt iedereen maar dat Trump het gaat worden, Maurice.
Ja, en wat vinden we van de inauguratie? Er zijn eindelijk weer wat goede artiesten die durven te komen.
Zie je, dit is toch de oude showbiz nicht in jou, dat je toch weer teruggrijpt naar een RTL Boulevard-achtig niveau.
Ja, ik bedoel Jason Aldean en zelfs de Village People. Ik bedoel, dit is toch wel echt... Dit gaat toch ver over die van Biden heen, denk ik.
Wie was er bij Biden dan? Beyoncé. Wie?
Beyoncé en ja, de New Radicals. Dat was toch altijd een favoriete band van mij.
Tot Biden.
Tot moment.
You get what you... Wat is dat weer dat nummer? You get... Hoe heet dat ook weer van New
Radicals? You get what you give.
You get what you give, ja. Wauw. Maurice. Dus jij wil het op dat niveau weer houden? Ja, maar zo zie je het. Mensen vluchten toch gewoon liever naar iets gemiddelds.
Ja, ik heb nog een trui hier, Holland for Trump.
Ja.
Daar waar ik toch wekelijks boodschappen in doe. Maar die moet dus in de prullenbak, begrijpen.
Nee, het ding is, ik was ook echt voor Trump. Als je natuurlijk Biden tegen Trump, dan ben je natuurlijk voor Trump.
Ja.
Dat is natuurlijk duidelijk zo. Maar luister, 2025 zitten we nu in. Is anders dan 2016, hè? En anders dan 2020. Want we weten natuurlijk... Kijk, ik wil net zeggen, ik wilde net mijn punt maken... dat Jens Baba heeft de dag na de verkiezingen in 2020... is dat dan geweest, hè? 2020, ja. De dag na de verkiezingen heb ik getweet het volgende. Ik heb gezegd... Trump heeft gisteren gewonnen... en zal een tweede termijn krijgen.
Ja, ik kan het me nog herinneren, ja.
En weet je wat het ding is? Mensen dachten, er werden ook weer kwaad op mij. Ja, je zei dat hij tweede termijn zou krijgen. Maar wat ik bedoelde is, hij krijgt een tweede termijn. En dat is nou, dat gaat nu in. En Jens Baber heeft ook gelijk gehad. Hij heeft ook gewonnen. Want er was natuurlijk verkiezingsfraude. Dat is zo makkelijk bewijsbaar. Maar dat ben ik dus nu benieuwd. Of hij nou voor de veiligheid gaat. Of dat hij nu echt die fraude die daadwerkelijk makkelijk aantoonbaar heeft plaatsgevonden. In 2020. Of hij dat op tafel legt. Ik denk dus dat hij gewoon maar makkelijk meegaat. Hij is 78. Jared Kushner. Jared Kushner zorgt wel met zijn vriend Benjamin Netanyahu van Israël. Die zorgt wel voor Ivanka en de kleinkinderen. En weet je wel.
Ja. En dan... Hij gaat er niet meer op in, denk ik. Nee.
Wat denk jij?
Ik denk dat hij het laat liggen.
Ja.
Zeker maar, ook omdat als hij daar nu een punt van maakt... krijgt hij natuurlijk die hele mainstream media weer over zich heen. En die zijn net een beetje aan het, nou ja, ik wil niet zeggen indammen... maar
ja.
Het lijkt erop.
Ja, die zijn natuurlijk dat zo is het spel. Hè? Dan doen ze even gas terug. Hè? En dan gaat Trump zich comfortabel voelen en geliefd ook. Hè? En mijn god, deze man heeft een ego de grootte van de Zuidpool... Dus die voelt zich wel lekker dat het dan even een beetje lekker gaat. Na 4 jaar natuurlijk ook weer achtervolgd zijn geweest in rechtszaken en dat soort dingen.
Ja.
Dus ik begrijp het menselijk wel. Hè? Dat je, als je 78, als je zijn leven geleid hebt, joh, je zit hem toch even uit.
Ja.
Zolang je raad en Ivanka het maar goed hebben. En de business gaat nu ook goed, hè? Want hij heeft nu zijn eigen cryptomunt, heeft hij ook, hè?
Oh, echt? Is dat zo?
Ja, en er is zelf de Melania crypto-munt. Hé,
hey, ik weet al. Ik moet ophangen, Robert. Ik ga meteen kopen. Al het geld gaat erin.
Oké, dus ik zat even wat te vertellen over. En ik ga nu vandaag de uitzending uitzenden van de spoiler alert. Van Jensen kiest voor Amerika, die eerste in 2016.
Ja.
Ik heb de rechten niet van RTL, maar ze kunnen de kleren krijgen. Ik stek nog eens een dossiertje open over dat kut RTL. Ik weet precies wie in wiens reet gezeten heeft. En,
Volgens mij zijn er wel wat verhalen.
Oh, man, ik heb een dossier hier liggen. Het is een wonder dat ik nog neergeschoten ben door die kut Duitsers. Oh nee, het is nu natuurlijk door... het is natuurlijk van Belgen nu.
Alles is van de Belgen.
Dat is toch ook wat? Dat was altijd Bertelsman, was het? Maar dat is nu niet meer.
Nee.
Oh, ik zie je nog zo binnenkomen. Ik ga het in die podcast vertellen die we gaan doen over mijn radioavonturen. Want zoveel weten jullie niet. Maar weet je, wat in jullie periode, wat denk ik, jullie vinden die verhalen heel erg leuk. Want ik wist natuurlijk altijd veel meer achter de schermen hoe het ging dan dat jullie verteld werden.
Ja.
Maar god, hoeveel van die klote nazi's uit Duitsland ik niet de deur uit had moeten trappen van Bertelsmann. Die zich bemoeide met alles wat wij daar doen. Maar
wij hadden zo'n leuke tijd daar met jou als baas. En we vroegen ons af van hoe kan dit allemaal? Alles kan, weet je wel. Alles wat we willen kopen kan. Het is zo prettig. Hoe kan dat? Maar er was gewoon iemand die daar al die vliegjes had af te vangen.
Oh man. En daar zal ik wat voor, daar zal ik wat over vertellen. Want, ja, ik was altijd een muur tegen dat tuig. Maar ik weet precies hoe die gasten allemaal zijn. Daarom weet ik zo goed hoe de griezels werken. Anyways, leuk even een sidekick gehad te hebben.
Hey, wat leuk dit. Super leuk.
Ja.
Heel erg tof.
Ja. Maar leuk dat jullie het zo leuk gehad hebben toen ik jullie baas was. Terwijl ik zat te lijden daar.
Ja. Alles kon nog toen.
Ja, dat was ongelooflijk, hè?
Er werd nog gelachen. Ik wilde ook een keer iemand op zijn billen tetsen.
Ja. Er werd nog geflirt. Er werd nog eens goede wijn gedronken in plaats van een Lindemans.
Ja, absoluut.
Oh, daar zat ik ook over na te denken. Ik dacht, ik heb zoveel van die verhalen, Boris, dat het is niet te geloven. Ik zat ook aan een onderhandeling die ik met die idioot van de Bert Habets had een keer. Dat was een oude vriend van mij. Bert Habets was op een gegeven moment de CEO van RTO. Maar dat is alleen maar zo'n financiële gast, weet je. Alleen maar knijpen en af, weet je wel, en goedkoper en goedkoper. En toen moest ik een onderhandeling zat ik met hem. En het was een soort van oude vriend van mij. Maar ik moet het later vertellen. Maar toen kwam ik er niet uit. En ik wilde nog 50.000 euro extra. Mm-hmm. En hij zweet stond op zijn voorhoofd. Hij wilde het niet geven. En het ging nergens over. Het ging nergens over. Maar ik denk, ik moet dat gewoon hebben. Vader is een klerenlaaier. Dus toen kreeg ik door uit de andere wereld. Van God, dank je wel. Toen zei ik tegen hem. Bert, weet je wat jouw probleem is? Je bent er niet voor je generatiegenoten. En toen zei hij, oh, dat is een hele gemene. En toen kreeg ik die 50.000.
Kijk eens, ongelofelijke manipulatie, geweldig.
Dat moet erbij, als je met Giesel zit, dan moet je denken zoals zij denken. En
ja, absoluut.
Maar dat ging toen ook weer over, dat ging ook weer over een radiodingetje namelijk. Dus dat is wel goed voor onze podcast. Anyways, Maurice, ik ga even verder hier.
Oké.
Dit is de raarste Jensen show ooit, maar I don't give a shit.
Nu al leuk.
Oké. Okay.
Hey, we spreken.
Hoi, 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 hoi. Zo, ik ben benieuwd wie er zo weer belt. Waar was ik gebleven? Dus ik zat in L.A. Ik wist gewoon, ook al ging ik met die gasten van William Morris en zo. Ik had daar gewoon, het paste niet bij mij. Het voelde niet goed. En dat heb ik in mijn leven, ik heb altijd gedacht dat ik in Amerika wilde werken. En ik heb kansen gehad, ook al 20, 25 jaar geleden, om in Amerika te werken. Ik heb zelfs een keer bij die loterij, wat de Amerikaanse overheid doet, heb ik een keer een green card gewonnen. Ik dacht dat ik dat altijd wilde. En ik ben er nooit voor gegaan. En ik heb bevestigd gekregen de afgelopen jaren waarom dat die energie past gewoon niet bij mensen die in mijn energieveld leven. Of wat, past gewoon niet bij me. En dat kan. Dus ik ben er heel blij, maar daar moest ik wel even een jaar voor daar zijn. Maar hoe heeft Trump dan mijn leven veranderd? Hoe heeft Trump mijn leven veranderd? Ik wist echt niet, ik zat daar in L.A. en ik deed wel leuke dingen en zo, maar ik kwam erachter. Maar ik wist niet wat ik moest gaan doen. Ik wist niet wat ik moest gaan doen. En ik wilde wel wat doen, maar het enige wat ik had, is ik had vertrouwen. Ik weet nog, ik stond daar op dat balkon van mij, of dat terras, en ik keek uit over dat hele L.A., weet je, dat precies zoals je het in films ziet. En ik zei van, ik weet gewoon, ik vertrouw gewoon erop dat het komt. Er komt iets. Er komt iets wat ik weer wil gaan doen. En er komt iets wat mij meer zal inspireren. In dit Amerika, wat mij zo tegenvalt, iedereen die ik spreek, alle intelligente mensen die ik spreek, die ook zeggen van, weet je, na 8 jaar Obama, the country is on its knees. En er was geen energie in Amerika. Er was geen energie in Amerika. Wat ik altijd dacht dat er was. Dus ik zit zo te kijken, weet je, en ik denk. Ik denk echt. Het komt wel. Je moet altijd vertrouwen. Het komt wel. Als je het vertrouwen geeft, als je het aan het grotere op, dan komt het goed. En wat gebeurt er? Trump komt van die roltrap af in Manhattan. En die spreekt uit, ik ga voor het presidentschap van Amerika. En opeens begon er weer een energie te komen in het leven in Amerika. En ik wist dat het een hele, voor sommige mensen een hele klote energie zou gaan. Ik heb bijna ook aangevoeld dat er iets groots ging gebeuren. Ik wist niet dat het zo makkelijk zou kunnen zijn als met Kiona, dat er een virus dat niet bestaat. En je maakt mensen maar bang met beelden en zo. Ik wist niet dat mensen al zo bespeelbaar waren. Maar ik wist dat er iets zou komen. Want dat was een begin van een trigger van een andere energie. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Met de ervaring die ik nu opgedaan heb. Ik wist namelijk vanaf dag 1, ik wist van wat hij doet is exact wat zoveel mensen willen horen. Want ik ken Amerika. Dit gaat werken. Maar ik zag natuurlijk mensen in Europa en in Nederland, die hadden echt helemaal geen idee. Die dachten, Trump gek. En nee, we gaan lekker met Obama weer verder. En met Clinton, Hillary Clinton. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga een programma maken. Ik ga een documentaire maken. Ook al moet ik het van mijn laatste euro betalen. Ik ga een documentaire maken. Jensen kiest voor Amerika. En ik ga laten zien dat Trump gaat winnen en waarom. En mensen verklaarden me voor gek. Voor gek. Maar ik ben naar RTL gegaan en ik heb al mijn charmes weer eens in de strijd gegooid. En ik heb het voor elkaar gekregen dat zij dat wilden uitzenden en kochten. En kudos to them. Het was voornamelijk één gast die er echt wel in geloofde. Dat was Wim. Want die kwam ook veel aan Amerika. En die zag ook wel van, ja weet je, dit is veel groter dan de mensen in Nederland denken. Dus, en toen heb ik Jensen kiest voor Amerika gemaakt in 2016. Nou, hetzelfde wat ik nu voorspel. En dat ik net ook met Maurice over had. Weet je, dat verwacht niet te veel van die Trump de komende 4 jaar. En let op de agenda. Focus op de agenda. Of de agenda uitgerold blijft worden. En daar moet je tegen. En dat kunnen wij met z'n gezamenlijke menselijke bewustzijn. Als dat sterk is, kunnen we dat echt wel tegendringen. Weet je? En maar niet verwachten dat een Trump het gaat worden. En dus vandaag presenteer ik aan jullie en neem ik jullie terug naar 2016. De eerste aflevering van Jensen kiest voor Amerika. Wat je ziet is wat ik daar toen achter ben gekomen. Nou, ten eerste natuurlijk dat New York en L.A. is niet Amerika. Dus ik ben naar Ohio geweest. Ik ben naar West Virginia geweest. Wat ik daar heb aangetroffen is echt ongelooflijk. Het is derde wereld. Het is niet te geloven. Wat toen de tijd al speelde, maar in 2016 zaten we daarop. De drugs die door de Big Pharma verspreid werden aan mensen met klachten en En die dan uiteindelijk werd teruggetrokken en dan gingen ze aan de heroïne. En dat zie je ook. Jonge mensen wiens leven verwoest, echt verwoest is. Je ziet ook een Clinton, het verschil tussen ja, het is dat links-rechts denken wat zo dom is natuurlijk. En je ziet een interview met Milo Yiannopoulos. En dat was toen de tijd, was dat een heel controversiële influencer, om het maar zo te zeggen, pro-Trump. Ik vind overigens wat hij tegenwoordig doet, ik vind het een complete imbeciel en debiel en een doorgesnoven. En dat weet ik ook, hij deed veel te veel drugs en die gast leeft in een of andere rare wereld. Dus ik vind het niks meer, hij is niet scherp meer. Toen de tijd was hij wel scherp. En dat was, iedereen heeft zo zijn moment in het leven. En die hebben ook geïnterviewd, Milo Yiannopoulos. Dus ik wens jullie allemaal veel plezier vanavond met de inauguratie van Donald J. Trump. Maar kijk hier nog eens naar. We hebben het hier over 2016, inmiddels al 9 jaar geleden. Maar toen ben ik erachter gekomen. Amerika is niet wat je denkt dat het is.
We are going to make our country great
together, my fellow Americans.
Mensen zijn heel bang. Ze worden bang gemaakt.
You're very worried. I see it.
I'm terrified.
People are not idiots. People can see what is going on.
Let's go, Hillary.
I hate her that bad. She's nothing. She's terrible.
It seems like everyone hooked on heroin.
Because they don't have an outlook.
I'm from here, yeah, look at it. We're dying here, man.
God. He'll be shooting.
But this is going to be the first time.
Joseph.
Yeah.
First day. Are you excited, Joseph?
Yeah.
We are excited. Yeah. We are motivated. Yeah. We are energized over here. Yeah.
13 what? Hours under her watch.
Listen.
Four dead Americans.
She is not.
Law and order. Law and order.
Wow. It's exciting, but also frightening.
Trump. 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 Trump.
It's a lot more than politics. It's hate. It's frightening.
So how do you guys view our politics and our...
It's the greatest show on earth.
Yeah.
And that's why I'm here.
Goedenavond vanuit Washington, D.C. Ik sta hier voor het Witte Huis natuurlijk. Dit is niet de Toren van Pisa. En binnenkort krijgt het Witte Huis hier een nieuwe bewoner. En de verkiezingen op het Amerikaanse presidentschap zijn niet zozeer losgebarsten. Het is geëxplodeerd. Maar laten we nou eens even kijken naar deze twee hoofdrolspelers in dit letterlijke drama. Het is natuurlijk een strijd tussen de Republikeinse Partij en de Democratische Partij. Laten we eens beginnen met de Democraten. Want die dachten namelijk de ideale kandidaat in huis te hebben. Ze heeft een naamsbekendheid van bijna 100%. Ze heeft ervaring. De media en Hollywood houden van haar. Hillary Rodham Clinton, de perfecte kandidaat. Wat kan er in vredesnaam fout gaan? This is my fight song. Take my life song. Wat een inspirerend verhaal. Weer een bewijs dat we als samenleving de goede kant op gaan. De eerste vrouwelijke president. En ook zo leuk, we krijgen geen first lady, maar een first man. En die kennen we nog. Haar man is natuurlijk Bill Clinton, de 42e president van Amerika. In 1993 gekozen met aan zijn zijde zijn zeer ambitieuze vrouw Hillary. Ze is een beetje de drijvende kracht achter het koppel. Sommigen beweren dat zij eigenlijk de show runde en niet Bill. Het probleem alleen is dat er altijd grote schandalen rondom de Clintons afspelen. En dat ze het niet zo nauw nemen met de waarheid. Laat ik maar eerlijk zijn, het zijn gewoon fantastische leugenaars. Ze hebben het echt tot een kunst verheven.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Weet je dat zeker, Bill?
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate.
Na zo'n schandaal houden de Clintons zich normaal gesproken even stil. Het waait wel weer over en dan gaan ze gewoon lachend verder met hun ambities. Na haar rol als First Lady werd ze in 2000 senator van de staat New York. En in 2008 deed ze mee aan de democratische presidentiële voorverkiezingen. Ze nam het op tegen een compleet onbekende senator uit Illinois, genaamd Barack Hussein Obama. Theoretisch gezien had Hillary natuurlijk makkelijk moeten winnen, maar...
And may God bless the United States of America.
Ze verloor. En dat was pijnlijk.
This is very personal for me.
Obama is de beroerdste niet en biedt haar een topbaan aan.
I am proud that she will be our next Secretary of State.
En hier kwam Hillary in de problemen met haar e-mail. Wat gebeurde er? Nou, als Secretary of State ben je de hoogste diplomaat van Amerika. Je krijgt dus ook alle staatsgeheimen te zien. Maar Hillary besloot haar e-mails te laten lopen via het onbeveiligde servertje bij haar thuis. En niet via de zwaar beveiligde server van de State Department. Clinton ontkende altijd dat ze geheime informatie had verstuurd via de server. Maar de druk in Amerika werd zo groot dat de FBI een onderzoek deed. Dit is James Comey, de hoogste baas van de FBI. Nou James, zeg het maar. Kan de Clinton-server gehackt zijn door bijvoorbeeld de Russen?
It is possible that hostile actors gained access to Secretary Clinton's personal email account.
Dat is heftig. Maar gelukkig dat Hillary ons verzekerd heeft dat ze geen belangrijke informatie heeft gemaild.
I did not send nor receive classified material.
Gelukkig maar, wat moet je nagaan als de grootste geheimen van de Amerikaanse overheid gewoon bij de vijand ligt?
I did not email any... classified material to anyone.
Maar wat waren de bevindingen van de FBI?
110 emails in 52 email chains have been determined by the owning agency to contain classified information.
Nee, dat kan toch niet? Hillary, er was toch geen classified material?
There is no classified material.
8 of those chains contained information that was top secret.
Tja, wat moet je daar nou op zeggen?
Too much to say.
This is my fight.
Maar uiteindelijk heeft de Democratische Partij de kandidaat die ze willen. Het verhaal is prachtig. We zijn dicht bij de eerste vrouwelijke president. De media smacht en smult. De Clintons komen weer terug. Kijk, politiek gaat gewoon om winnen. En dat kunnen Bill en Hillary. Ze hebben het weer geflikt. De Democraten hebben hun droomkandidaat Hillary Clinton. De Republikeinen die schoven naar voren oud-gouverneur Jeb Bush. Maar achter mij, in zijn penthouse, van zijn eigen gebouw, zat een man. En die gooide roet in het eten.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States. And we are going to make our country great again.
Wie? Donald Trump? Die zakenman? Die miljardair? Die ontroerend goedman met al die hotels? Zijn eigen vliegtuig? Die man die zich altijd omringt met sexy vrouwen? En in het nieuws is met al die scheidingen van hem. Trump? Die is toch op tv met The Apprentice? En hij voert toch altijd oorlog met mensen die hem belachelijk maken op tv, zoals met die comedian Rosie O'Donnell.
If I were running The View, I'd fire Rosie. I mean, I'd look her right in that fat, ugly face of hers. I'd say, Rosie, you're fired.
Donald Trump? Dat wordt helemaal niks. Dat kan helemaal niet. Want weet je wat het is? De moderne westerse politici, dat zijn redelijke, degelijke mensen die voorzichtige, genuanceerde uitspraken doen. Bijvoorbeeld over iets als immigratie. Ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, crime, they're rapists.
Nou, zoiets kan je helemaal niet zeggen als westerse politicus. Je moet voorzichtig zijn. Vooral natuurlijk ook over moslims.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Ik vraag me af wat onze betrouwbare, objectieve media hier wel niet van vindt. Want dat is regel 1, hè, voor een politicus. Je moet de media altijd met respect behandelen. Ze zijn belangrijk.
This sleazy guy right over here from ABC. He's a sleaze, my book. You're a sleaze because you know the facts and you know the facts well.
Kijk, dat begrijpt Trump gewoon niet. De media kan je maken of breken. En zo moet je ze ook behandelen. Gewoon een beetje slijmen.
Immigrants on the whole
Come on, try getting it out. Try getting it out.
I'll get it out.
I mean, I don't know if you're going to put this on television, but you don't even know what you're talking about. Try getting it out. Go ahead.
Mijn god, straks gaat hij ook nog een grap maken over een New York Times journalist die een handicap heeft en die een naar stuk over hem had geschreven.
Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Ah, I don't remember.
Dit is ongelofelijk. Doet hij nou helemaal niks wat een normale politicus doet? Baby's. Politici, die houden altijd van baby's. Baby's zoenen, dat is helemaal goed voor het imago. Baby's, daar houdt hij toch wel van, hè?
I love babies. I hear that baby crying. I like.
Dat is een pak van mijn hart. Eindelijk klinkt hij als een echte politicus.
Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here.
Kijk, zo maak je natuurlijk geen politieke vrienden. De Republikeinse establishment heeft ook een hekel aan Trump. Hier de vorige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney.
Donald Trump is a phony, a fraud. He has neither the temperament nor the judgment to be president.
Gelukkig is daar de betrouwbare, objectieve media die de vinger aan de pols houdt van de samenleving. En ons onschuldige burgers garandeert dat het allemaal niet gaat. En dat het allemaal snel over is met die Trump.
It might be the beginning of the end.
I think this was the beginning of the end for Donald Trump.
I do think he's going to flame out.
He's a Roman candle that's destined to burn out.
Maar waarom blijft hij dan binnen?
And with the polls close, CNN projects that Donald Trump will win.
Donald Trump will win.
Donald Trump is the projected
winner. Donald Trump will win Nevada's Republican presidential caucuses.
Kijk, normaal gesproken als een politicus een beetje begint te winnen, dan gaat hij zijn toon wat matigen. Dan gaat hij wat nuanceren. Maar Donald Trump niet. Die doet er nog een schepje bovenop.
I am your voice.
Protest attacking Trump supporters.
We will have strong borders and we will have the wall and Mexico will pay for the wall. Tell the truth about radical Islam, and we need to do it now.
I was like, yeah, Trump.
I think the big problem this country has is being politically correct.
Build that wall.
Heftig, maar de media geeft er nog steeds geen schijn van kans.
I will eat my right hand if Donald Trump is the Republican nominee.
Oeps.
I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
Op 21 juli 2016 wordt Donald J. Trump in Cleveland, Ohio, officieel gekozen tot Republikeinse presidentskandidaat. Hij won de voorverkiezingen met de meeste stemmen ooit.
in de geschiedenis van de Republikeinse Partij. Ik ben in New York City. Ik ben er nu al een paar dagen. En wat ik niet begrijp is dat ik niemand kan vinden hier die op Donald Trump stemt. Echt niemand. Ze vinden hem allemaal een verschrikkelijk monster, een racist, een seksist en nog meer termen die zelfs voor mij te ver gaan. Laat ik het vandaag nog eens proberen. De zoektocht naar de Trump-stemmer in New York.
Who are you voting for, may I ask?
Hillary Clinton.
I am voting for Hillary Clinton.
Hillary Clinton as well.
I'm voting for Hillary Clinton.
Hillary?
Voting for Hillary Clinton.
Hillary's my girl.
Hillary.
So after a long day looking for a Trump supporter in New York City, I think I finally found her, the quintessential Trump supporter. Here she is. Are you voting Trump?
Hell to the no. Definitely not.
I give up.
Als je in New York leeft, dan kan je eigenlijk alleen maar denken dat Trump kansloos is. Maar dat is niet zo. De race is nog steeds heel close. Trump is heel dicht bij het Witte Huis. De meeste mensen hier in New York en ook in Europa overtuigen zichzelf dat het onmogelijk is. Maar de realiteit is dat minimaal 40% van dit land keihard voor Trump gaat. Hoe kan dat? Nou, er is iets wat ik een tijd geleden heb gerealiseerd door veel in Amerika gereisd te hebben. En dat is namelijk dat...
Dit... is niet Amerika. Dit is ook niet Amerika. Dit is Amerika.
Dit is het plaatsje Mingo Junction in het oosten van Ohio. Ohio is een staat waar je normaal gesproken alleen overheen vliegt. Het zogenaamde Heartland of America. En die zijn de afgelopen decennia hard geraakt. Hier in Mingo Junction was een sterke, bloeiende staalindustrie. Maar die is inmiddels compleet verdwenen naar China. De straten liggen er verwaarloosd bij. De werkloosheid is hoog. En ja, daar vind je ze wel. De Trump-stemmer.
So dude, who are you voting for?
I'm voting for Donald Trump.
Donald Trump.
Donald Trump.
Donald Trump.
That's right. Donald Trump.
I'm voting for Donald Trump.
We need somebody that can actually get America back on track. At one point in time, yeah. It was nice to live here.
But it's deteriorated, huh?
Yeah. Sure, it's the gutter.
I'm from here, yeah, look at it, we're dying.
How he feels.
Vote Trump.
Donald Trump. Hillary, no?
No, we don't need a liar in there.
Have you found any Hillary voters around here? Because it's like looking for a needle in a haystack.
Yeah, for real. I haven't seen one single Hillary supporter. The only one I've ever seen was in Cleveland, and we stayed at an Airbnb, and we met one chick. Other than that, I've yet to see one Hillary supporter.
Not Hillary?
Not in a million.
I don't want no woman in there.
You don't want a woman in there?
A man does a better job.
Goh, die redenering hoor je niet zo vaak meer in onze westerse wereld. Ik ben benieuwd wat hier nou de issues zijn en waarom ze denken dat Trump de redding is. Ik weet, ze zijn hier altijd bezig met immigratie, guns en werkloosheid, maar zijn ze ook bezig met grootstedelijke issues als de transgender toilet?
Everybody is talking about it.
Transgenders restroom.
Restroom choice for transgenders.
Een aantal locals hebben me uitgenodigd om aan de keukentafel het over dit soort issues te hebben. Mijn gastheer is Bill, een politieagent en Vietnam-veteraan. Hij heeft wat vrienden uitgenodigd. Doreen, een huisvrouw. Ed, ex-marinier en tegenwoordig boer. En Bob, die laat zich het best omschrijven als klusjesman. Ik ben serieus gewaarschuwd. Dit zijn heftige gasten die geen blad voor de mond nemen. En waarschijnlijk zitten ze allemaal met een geladen pistool aan tafel. Ik ben benieuwd. Let's start with a show of hands. Raise your hands if the US, in your opinion, is on the wrong track.
Definitely.
No both hands.
Is America worse off today than it was 20 years ago?
Most definitely.
Yes. Oh, yeah.
Eight years ago, anyway.
Raise your hands if you have lost faith in Washington politics.
Mm-hmm. Yes.
Double
definitely.
All right, I'm going to mention something here, and I am immediately running out the house. I'm going to hide, duck for cover. I'm going to, find somebody to protect me. I'm going to wear a bulletproof vest. I'm going to mention the H word, Hillary. Bob, could you live under a Hillary presidency?
I don't want to.
No.
If I would have invited her here...
I'd probably have to shoot her. Because I'm 73 years old. I don't really care anymore. I hate her that bad. She's nothing. She's terrible.
Is she like the worst politician you've ever encountered in your lifetime?
Yes. She's nothing but a liar. She got those guys killed over there. They're all covered it up. And Obama's involved in it too.
Obama. Has he done any good in your estimation?
No.
Did you have any faith in him?
I never liked him in the beginning. I never voted for him the first time. And I hate him worse now.
What has he screwed up?
Everything. He's a Muslim.
Everything that he does, it seems pro-Islamic. It doesn't seem pro-American.
The biggest thing is they've been pushing Ramadan here. Yeah. Who cares about... I don't even know what the hell Ramadan is.
Bobby, you're not going to celebrate Ramadan?
Hell no. You crazy or what?
This is what we get fed. We don't want to offend the Muslims.
Right.
You're here in the United States. We'll offend you if we want to offend you.
If it offends them, send their ass back where they came from. I don't think it's from the we don't want immigrants coming to this country. This country's made up of immigrants.
We want them.
Right.
I mean, this is supposed to be the apple of the world, you know. Everybody wants to come to America.
Yeah,
but when they come into this country, they got to go by our laws. You know, they can't bring their laws from over in Saudi Arabia and all these other places. That's Syria law and all that stuff. They have no respect for women over there.
You guys are passionate about your guns. And I always tell my European friends, I mean, because there's this saying, it's as American as apple pie. But I always go, what the fuck's so American about apple pie? Now, guns. That's America.
You got to remember this. A little over 300 million people live in this country. There's over 500 million guns in this country.
How many guns you've got?
I'm not going to say it, but I have enough to arm a small platoon.
But yeah, yeah. Bob, you carrying at the moment?
Not right to admit it, but I got one in my car.
You got one in your car?
Yeah.
And you, Bill?
Mine's on the refrigerator.
Oh, it's on the refrigerator.
I got mine on my hip.
And you got yours on the hip?
Mine's on my hip. Right there.
Oh, it's right there. It's right there. Always carry.
Always. I got a gun next to my bed. I got one under my bed. I got one in every room in my house.
Have you ever had to shoot somebody?
No.
Bill?
Yes.
How about you? You ever pulled a gun on somebody?
Yeah, a few times.
Yeah.
Yes. Have I ever shot anybody? Yeah. A few times.
Yeah. They say at any given time, you walking in a store in Ohio, like a grocery store, approximately 52% of the people in that store is armed. And you don't even know it.
Here's another show of hands. Here's the question. How worried are you about the issue of the transgender toilet?
Can I tell you want a story? You want a story?
The transgender toilet.
I'm building a new business.
Right.
And well, we said, well, we'll buy new signs for the restrooms, right? And so it was whoever was in the restrooms in there. But that wasn't good enough. They had to have the transgender, LGBT. And I'm going, what? Another $130 sign I had to buy?
And it's a big issue now.
I will go to prison before some man walks in behind my 5 or 7 year old granddaughter and follow her into the restroom so he can use because he feels like he's a female today.
Well, I got an 8 year old granddaughter. First guy goes in the restroom with her, he ain't gonna walk out.
I also have kids that go to elementary schools and stuff. You don't know what's going on. And what are they gonna do? If they cover their mouths, they can't scream. They can't run out.
But Bob, are you familiar with the term transgenderism?
I work with the guy that was a man. He was married, had kids. He wanted to be a female. So they made him change in a trailer by himself. And then he went and had the surgery. He was an ugly guy, and then when he came a woman, he was still ugly. His name was Sonny Crawford. You know what I'm talking about? Huh? I haven't thought about that in
20
years. You know what I'm talking about, right?
When we listen to people in New York talk or people in California, we kind of wonder what planet they're on.
Een hartverscheurend probleem waar politici het niet over willen hebben.
The heroin problem is so bad in Ohio.
The statistics are overwhelming.
I believe there was 24 overdoses and several deaths. Just in that one day.
En in Florida bezoek ik een Hillary Clinton bijeenkomst met woedende Trump demonstranten en doodsbange Hillary supporters.
You're very worried, I see it.
I'm terrified.
En spreek ik de meest controversiële journalist in Amerika, homo en diehard supporter van Trump.
Listen, I have next Friday off. I can come to the funeral.
Nog steeds in Mingo Junction in de staat Ohio. Ik zit aan de keukentafel met wat locals om de issues te bespreken die hen bezighoudt. Ze zijn allemaal fanatiek diehard Trump supporters. Maar waarom eigenlijk?
We haven't really even talked about the Donald.
I think most of the issues that we touched upon is actually what's making him successful.
Yeah, they're saying he's in it for the money now. Mm-hmm. The guy's a billionaire. What does he need the money for?
Everything going on in the United States either happens in New York or California.
Yeah.
Nobody ever pays attention to what's going on in the middle of the country.
Right.
And that's where we live. We live in the real world.
Right.
When we listen to people in New York talk or people in California, we kind of wonder what planet they're on, because that's not how the rest of us are all living.
Right.
Donald Trump does extremely well between New York and California, all those middle.
Right.
And that's who's going to put him in office.
One of the things in Europe, the impression that we get from the States over the past decades is just, you know, invading countries, leaving it a mess, not really having a plan what to do in the aftermath, coming up against so many adversities and then just pulling out at the wrong time. I mean, it's basically a mess.
My whole family's served in the military. But now it seems like we're involved in all these conflicts of going over and disrupting the world and causing chaos to the world, that we're almost looking like we're as bad as some of these terrorist countries, because we're going in and ruining everything and then leaving it all a mess.
And you've personally seen the horrors of war.
Oh, my son's totally disabled. From
what happened to him?
He was involved in roadside bombs in Afghanistan, and then in Iraq, and then he got injured again in Afghanistan with roadside bombs. And so he lives in Texas. He's got a wife and two kids. But a lot of these young people are asking, what have we done this for?
En dat is natuurlijk een hele trieste conclusie. Ik ga nog even zitten met Bill op zijn porch. Even een biertje drinken. En natuurlijk moet hij even zijn favoriete gun laten zien. Ik geloof echt dat ik er nog nooit één in mijn hand heb gehad.
What gun is this?
That's a 6-hour P220.
A P220?
Yeah, made in Germany.
Made in Germany?
Yeah. That's one of the finest handguns made on production in the world. They're more accurate than most other guns that I've ever shot.
I bet when you fire this gun, it feels like you have a giant penis.
No.
Just patrolling the neighborhood.
Okay, and
keeping the neighborhood safe. For a lot of people, what we discussed earlier, I mean, it's going to be, they're going to feel that's quite rough, some of the stuff that's said. But I do believe that you guys really do it for, and say it and believe it for the love of your country.
It is, and it hurts. It hurts when it's cheated on. It hurts.
This community alone, what I've been noticing, just traveling around here, it is shocking. The drug problem, heroin. I mean, you're a former police officer,
yes,
right?
Yes.
So you've had to deal with this a lot.
Yes.
What is it? What is the underlying? Why is it? Seems like every young person is hooked on heroin, the worst of all drugs.
Because they don't have an outlook of the way things to come. What's going to be tomorrow? What's tomorrow? Well, they don't know if they got a job.
But this has the potential to destroy like a complete generation of people, right?
You're a zombie.
Yeah.
You're an actual zombie. You can't function. It's a bad outlook on life.
Ik zeg het echt niet makkelijk, maar ik ben compleet overweldigd door wat ik hier ben tegengekomen. Dat in deze omgeving, in het land Amerika, de superpower, het heroïneprobleem zo groot is. Het is echt shocking.
Ohio's heroin epidemic keeps growing, reaching into the suburbs now.
The heroin problem has become such an issue. So bad in Ohio.
Drug overdose deaths skyrocketed in Ohio last year.
Alarming heroin statistics is the number of teens who use the drug.
En politici sluiten hun ogen ervoor. De Ohio-politie vraagt desperaat aandacht voor dit probleem door deze foto's naar buiten te brengen. Een kind die op een zomerse dag vastzit in een auto. Terwijl zijn oma en haar vriend compleet oud zijn door de heroïne. Mensen voelen zich verlaten in deze omgeving. Deze vader postte als noodkreet dit hartverscheurende filmpje op Facebook, waarin hij zijn zoontje vertelt dat zijn moeder is overleden aan een overdosis heroïne.
Mommy died last week. Okay.
What do you mean, my mom?
Yes.
How?
From drugs.
Ik heb afgesproken met twee jonge ex-verslaafden die nu een programma runnen om generatiegenoten met een drugsverslaving te helpen.
Wow, this is cool. What is this?
This is the Unity Center where we have recovery here in Wheeling.
Vito, 33.
Yes, sir.
What was your choice of drugs? Was it heroin?
Yes, sir.
You, Alex, 22. What was the drug?
Whatever you had.
Really? Whatever was available?
Oh, basically, yeah.
The statistics are overwhelming, but it really is that bad.
There was a day in Huntington, West Virginia, where I believe there was 24 overdoses and several deaths just in that one day. The ambulances, the hospitals, they can't keep up with it. I think as bad as in your mind that you have it right now, it's actually worse than that.
It's worse than
addicts
that.
Addicts don't go out and say, hey, we're addicts. Yeah. For you to know someone's an addict, shit had to get really bad.
Maar laten we toch even kijken naar die officiële statistieken. In 2015, 4 doden per dag in Ohio. En als we kijken naar afgelopen zomer, binnen 3 weken 21 doden in de plaats Akron. En in Cleveland in augustus 15 doden in 3 dagen tijd.
To be honest, I mean, I see a lot of people walking the street here. It's zombie-like almost.
Yeah.
They make Charlie Sheen look like Mother Teresa.
Yeah.
I mean, honest to God, it's true. And it's rampant, it's everywhere.
Yeah, it's crazy.
How long are you clean now?
I just celebrated 3 years, September 4th.
That's good. But so then you were really young when you started.
Yeah, the first time I started like smoking pot when I was 13. So heroin for the first time when I was 16 or 17. I didn't care about anything. I didn't have to think about it. Everyone was always saying, there's nothing better to do around here than drugs. And I started to kind of accept that. I didn't even look for anything to do. It's like, I'd rather just sit on my couch and get high all day.
Has it got anything to do with the economics of this place, the economic circumstances? I mean, there are a few jobs and, you know, a lot of jobs are disappearing. I mean, you guys are young guys.
Yeah.
I mean, is there anything to do for you guys here?
You're right, it's sort of a hopeless feeling, and I think that's why this area has been hit worse than others. And it seems like the poorer areas seem to gravitate toward that like something to make us feel better about this desperation, this hopelessness. You know, what do we have?
Not a big American dream left here, is there?
Oh, not so much. I mean, a lot of the people I graduated with all went on to bigger universities. There's not really a whole lot of them back around here, and if they are, odds are they probably got a drug problem.
Look around the streets, look around everybody. Everybody is, it's like the zombie apocalypse, like you said. It's insane.
Je vraagt je echt af waarom dit niet iedere dag groot in het nieuws is. Gelukkig gaat het veel beter met Vito.
2 years sober.
2 years.
How much has your life changed?
It's changed drastically. So I was down and out, basically homeless, had nothing, no job, no anything, no one wanted to have anything to do with me. To now I have my family back, I have friends that actually care about me. I have a girlfriend. We're going to have a child in January. So a lot has changed. It's like it's better than I could have imagined. I couldn't picture that it could be this good. So.
Well, let's hope it works for the rest of Ohio like it did for you guys. Jesus. What a fucking mess.
Yeah.
Honestly, honest to fuck. That's the only thing I can say. What a mess.
Yeah, it's a fucking mess.
And the richest country in the world, huh?
Yeah, I guess so.
Het is mijn laatste avond in Ohio. Om alle indrukken even te verwerken ben ik echt toe aan een avondje uit. Ik heb een tip gekregen over een goed Chinees restaurant in een plaats genaamd Steubenville. Het voelt wederom verlaten aan op straat, maar het is vrijdagavond, 8 uur. Het zal wel een gezellige boel zijn in het restaurant. Ah, ik heb er zin in.
That's the Peking duck, huh?
Steubenville Peking duck from Hunan, yeah.
How long have you had this restaurant here?
37 years.
I'm just so surprised to see a Chinese restaurant in Steubenville.
There's only one Chinese restaurant in Steubenville.
But you must have seen Steubenville change over the years.
Yes.
Where are we now? Do you think it's... Are we in the good times or bad times?
It could be better.
Could be better.
Uh-huh.
It was busier before?
Because it's much busier.
Yeah.
The steel mills, everything's gone.
Yeah.
Yeah.
Okay, I'm going to try.
And then you let me know how
it's to your Peking duck. Alice?
Mm-hmm.
I've had some great Peking duck all over the world.
Yeah.
Hong Kong, Shanghai, great Peking duck.
Uh-huh.
This is not one of them. No, it is. It's beautiful. It's delicious.
You scared me.
No, I was just joking.
They like, I can chop like the bone, you know, you can bite, you know.
Oh, to eat from the bone?
Yeah.
Yeah, you can
What do you think, I'm an animal?
No.
It's beautiful. It's beautiful.
beautiful. I'm going to make you famous all over the world.
Thank you.
This restaurant. What's the name of the restaurant again?
Hunan.
What else?
Hunan Steubenville.
It's in beautiful downtown Steubenville.
Yeah.
Do people have to make a reservation or can they?
Yes.
Yes.
Yeah, 24 hours before. Thank you.
Thank you very much.
I see you.
See you soon.
Yeah, see you soon.
See you soon.
Okay, bye-bye.
Ik hoop dat Alice met haar restaurant het overleeft in dit barre economische klimaat. Ohio was daarom ook een sobere eye-opener over Amerika. Maar het is zeker geen feest hier. En daar ben ik wel even aan toe. Waar zou ik nou even goed kunnen partyen? Ah, ik weet wel een plek. Miami Beach, Florida. Lekkere, oppervlakkige, hedonistische parties weer in een tropische setting. En het gaat 24 uur per dag door. Ik moet wel een beetje scherp blijven, want ik heb morgen een spannend interview. Ik hou het vanavond bij een klein drankje. Mijn interview is met een hele controversiële journalist hier in Amerika. Ik verheug me er erg op. Enige probleem is, hij is zo controversieel dat hij heel vaak serieus bedreigd wordt. Ik spreek hem morgen in Boca Raton, waar hij een lezing geeft. Dus het zal wel goed komen.
Controversial Breitbart journalist scheduled to speak at FAU in Boca Raton tonight will now not. A threatening message forced FAU to cancel his event.
Breitbart News reporting the FBI considers the threats to be credible.
Ik denk dat ik moet opschieten met deze man voordat het te laat is. Ik krijg bericht dat het interview misschien morgen wel lukt als de dreiging is afgenomen. Het geeft me mooi de kans om te gaan kijken bij een rally van Hillary Clinton. Het eerste wat me opvalt is dat er een grote groep Trump-supporters aanwezig is. En de sfeer is een stuk grimmiger dan ik verwacht had.
Hide your kids, hide your wife. Because if Hillary's president, they'll be raping everyone.
Are you girls Hillary?
Yes!
Hillary.
Anything better than anything Trump, better than Trump. Because Trump is just too much.
Are you scared? Are you a little bit afraid?
I am. I'm really scared for all my future. Not just my future. I'm scared for her. Every single little kid here, I'm just scared for them,
Do you think about it when you go to sleep at night?
One day I cried about it, to be honest.
You cried, really?
Yeah.
Just the fear of Donald Trump in the White House.
Yeah.
He's a liar. Lock her up now.
Lock her up! Lock her up!
Yeah. Gay Cuban.
And I'm voting for
and
Trump.
You voted for Trump.
Yeah? Yeah.
My God.
I woke up. I'm not the only gay person that I woke up. There's a lot of gay guys that are waking up. She's nasty. She's a nasty woman.
And you used to vote Democrat, I used
to. Oh, yeah. I vote for Obama. I vote for Obama two terms. Right. I'm telling you. Sick and tired.
Trump!
I just want to make sure that I'm here dancing, screaming, and telling everybody that Trump is the best choice.
Woo!
Yeah.
Hillary all the way to the White House!
Hillary.
Woo!
All in for Hillary.
Yo, Hillary!
Was she good inside? Did you watch? Was she good inside, Hillary? Yeah, she resonates with the crowd, with the audience.
Absolutely.
The bass is excited about Hillary.
The bass is very excited. She is a brilliant.
She's the best.
Woman who cares about this country very deeply.
Are you a little afraid what's going to happen to the country if Trump, in case Trump is elected?
I'm horrified. I am on massive doses of Prilosec because I have made myself sick thinking about that possibility. I have trouble sleeping at night. It's like I turn on the television first thing in the morning. I shouldn't be watching it, and I can't get away from it. And I turn it off at night, and I'm just sick. She is the only thing that is going to help this country heal from what's been done by Donald Trump.
You're afraid. I see.
I'm terrified. It's our country. It's my grandchildren. It's a lot more than politics. It's hate. It's bigotry. It's stupidity. It's frightening that there are people that actually support that kind of a... I can't even call him a human being.
Good luck, ma'am. Good luck, ma'am. Good luck, ma'am.
Hillary!
Here she comes, Hillary! Exciting, but also frightening.
She is not the one.
Four dead Americans.
She is not the one.
about this, huh? Wow. Woo.
Ik begin me zo langzamerhand af te vragen of deze mensen na de verkiezingen nog wel met elkaar kunnen samenleven. Ze staan zo ver van elkaar af, ze hebben niks gemeen. Ik ontmoet ook niemand die er een beetje relativerend in staat. Het is een beetje beangstigend. Maar ik heb goed nieuws. Mijn bedreigde gast zit ergens ondergedoken waar ik hem morgen kan interviewen. Het enige is, veel rustiger dan wat ik net heb meegemaakt gaat het niet worden. Want echt overal waar deze gast komt, gebeurt er dit. Hij is 32 jaar, schrijft columns voor de rechtse website Breitbart News. Hij haat politieke correctheid over immigratie, feministen, homo's en andere minderheden. Hij treedt veel op Amerikaanse universiteiten. En dat maakt nogal wat meningen los bij mensen. De actiegroep Black Lives Matter heeft een hekel aan hem. Hillary Clinton ziet hem als een groot gevaar.
Now to give you a flavor of his work, birth control makes women unattractive and crazy.
Hij is ook een van de drie mensen die voor het leven verbannen is van Twitter.
After being banned from Twitter for his infamous online taunting of Ghostbusters star Leslie Jones.
We hebben het hier over een Britse flamboyante homo, een diehard Trump supporter en geloof me, een hyper intelligente gast. Zijn naam?
Milo Yiannopoulos.
Hij bestormt Amerika nu met zijn Dangerous Faggot Tour. Laten we nog even luisteren naar een van zijn beroemdste speeches.
Feminism is cancer. Thank you very much.
Dames en heren, zet je schrap. Here's Milo.
Here's the thing, Milo. I was so looking forward to seeing you at your event.
Yeah.
But the thing is, your words are so dangerous that people...
Can't you tell?
People now want to blow you up. They want to assassinate you.
I know. Well...
What the hell happened?
I want another 10 years before I'm assassinated because I've got so much left to achieve. And I figure if I go at, like, 40, I'll still be hot, so everybody will remember me handsome. But also people will, like, fight in my name for generations of free speech if I go at, like, 40 years old. It'll be a proper tragedy, you know, because I'll be really famous by then.
Because this threat was credible, right? The FBI told you so.
I mean, you can't hold the event. I get death threats every day, you know, right. We get dozens a week. Right. And normally I don't pay any attention to it, of course.
So do you know which group the threat came from, or?
It could have been from any of them, you know. All the crazy people hate me.
How does it make you feel? Feel all right? But I mean, I've been through a few situations like this, not personally, but I had guests on my show who actually died shortly after I interviewed them.
Oh, wow.
And you could be in line there. I mean, if you want. No, but it's like...
Who agreed to this? I did not look into this show properly.
You didn't.
Who agreed to this? You're like the Grim Reaper.
I am.
You are a portent of doom.
Listen, I have next Friday off. I can come to the funeral. But it's, you know, Pim Fortuyn. You know Pim Fortuyn?
Yes,
you know Pim
Fortuyn. Of course,
yeah,
of course.
He was on my show. Three days later, he was gone.
I think the jihadis are watching your show to draw up their list, you know?
It's true. I'm very popular.
Well, thanks, buddy.
Listen, it's ridiculous because it's words. I mean, this is the point that I'm getting. I hate the fact that nowadays you can't say stuff that some people don't agree with, even if it's just words,
yes.
Because you immediately have to die.
Well, the political left... and their authoritarian friends in the Middle East have many things in common. But one of them is that they try to muddy the waters between words and action. They try to suggest that words can do real harm. If the barrier between words and action is muddied, they can justify violent responses to words. That's why they do it. So the offense taking that led to the Charlie Hebdo massacre, the intellectual hinterland of that is that words have real damage. They do real damage in the real world, and they're just as bad as hitting somebody. So it becomes a more appropriate response to hit back.
All the talk is about Trump.
You know, it's tough to imagine a world in which he doesn't win.
And it's going to happen.
I've no doubt.
Ik spreek nog steeds met Milo Yiannopoulos, een zeer controversiële Britse journalist die in Amerika werkzaam is. Hij spreekt vaak op Amerikaanse universiteiten waar een verstikkende politieke correctheid heerst.
Because you spend a lot of time in these universities and a little pubic hair. the protesters, those people who scream, yell, interrupt. Is that the majority?
or?
No, of course, of course. I mean, you know this. It is a tiny minority of hugely outspoken people whose words carry disproportionate weight because they whinge the loudest, because they're the loudest whiners. These whiny grievance mongers demanding that the world gets warped and refashioned to their own whimsy and demand and ridiculous, obeisance to their own feelings. There's enough now. Everybody's had enough of it. And this is why I think the era of social justice is coming to an end. The era of, like, I find that really offensive. Therefore what? Right. I don't care.
The Twitter thing, let's talk about that. You should be a punch in the face for calling her a black dude.
Why?
But it was funny.
She does look like a black... No, look, Leslie Jones looks like a man. And I'll tell you something. She's in a comedy that is just about to come out where they make a joke about her looking like a man. Is anyone going to get suspended from Twitter from the production team of that movie? I don't think so.
Because you're suspended for the rest of your life.
Nothing to do with the joke I made and everything to do with politics.
And who else is still on there? ISIS is on there.
Of course, of course. And the funny thing is, the only other person, the other highest profile person to be banned for life, Azealia Banks, black, female, rapper, awful about everyone, terrible language, dropping the N-bomb and calling people terrible names. She was banned when? 2 weeks after she came out for Trump.
I'm doing a road trip. All the talk is about Trump.
It's tough to imagine a world in which he doesn't win. I can't really imagine a world in which he doesn't win. Hillary Clinton as president? Give me a break.
Well, speaking of her, you must have been very proud when your heroine, Hillary Clinton, the woman you admire so much, that she spewed out a few headlines that she found repulsive.
It's so great.
And most of them
it's
you wrote.
So great.
Now, to give you a flavor of his work, here are a few headlines they've published. And I'm not making this up. Birth control makes women unattractive and crazy. Would you rather your child had feminism or cancer?
So Hillary Clinton is reading out these, like, satirical provocations from some, like, sassy gay British columnist, attempting to present them as evidence, this vast, sexist, racist, terrible, like, resurgence of bigotry. This country isn't bigoted. The millennial generation in particular is the least sexist, least racist, least homophobic generation in the history of the human species. Nobody cares about this stuff anymore except left-wing people using it to divide you and trying to drive wedges behind people. Nobody else cares. Everybody I meet in America, in the South, people are so nice. Yeah. They're so nice. Everybody I meet in America is basically colorblind. America is like a very multi, skin-toned place, and people don't really see it anymore. They just want to know what you've done, what you're about, who you are, like, where do you work? Do you work hard? Do you have aspirations? Do you want to kind of make something of yourself? Like, that's what Americans care about. And it's only the left fixated on gender and sexuality and skin color.
People in Europe are scared shitless
of Trump.
And, you get the Hitler thing bandied about.
They call me, like, a white supremacist and a white nationalist and anti-Semite. They call me, the Huffington Post compared me to the gay Nazi Ernst Röhm. I said the only thing I've got in common with him is I've been caught in compromising situations with men in uniform. But, but where do you go from there? Trump is like the Antichrist and Hitler. I'm like a gay Nazi and a white supremacist. What happens when, we don't implode? Trump wins the next election. I'm still here, guys, still doing my thing. What are you going to call us next? Those words have lost all meaning because they've been overused by the left. And this election is the perfect example. Like Brexit, we were all told in England, if you vote for this, you're a xenophobe, you're a racist, you're a little Englander, you're a bigot, right?
Right.
That should tell you something. It tells you that the reign of people who will... who want to control how you speak, what you can, say and do and all the rest of it. The reign of those people is coming to an end. And that the public is sick of it now. And they won't just ignore it, but they will go out of their way to defy it. And they'll go out of their way to give those people a bloody nose. And what better way to give them a bloody nose than to put Donald Trump, the most unpolitically correct person in the history of America? Like, what better way to stick it to the social justice warriors, the nannies, the cultural scolds, the school momish social justice left? What better way than putting Donald Trump in the White House? It's glorious.
And it's going to happen?
Oh, I think so. Yeah, for sure. I'm no doubt.
Als Trump president wordt, zij gaat de bak in.
Denk je?
Oh ja, oh, fuck ja. Yeah. Ja, en Bill misschien ook.
So how do you guys feel our politics and our...
It's the greatest show on earth.
It is.
Come on, motherfucker! you're actually taking your son.
That's right. He'll be shooting.
But this is going to be the first time, Joseph.
Yeah.
First day. Are you excited, Joseph?
Yeah.
Yeah?
Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Intershow echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.